Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen Psalm 47, vers 1 en vers 3. Juicht, o volken, juicht, en God vaart voor het oog. Op deze hemelvaartsdag willen we ook belijdenis doen van ons geloof en we doen dat met vraag 49 van de Heidelbergse catechismus. En daar wordt gevraagd, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons, zijn geest, tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. We willen vanmorgen de schriften openen, gemeente, in het boek Handelingen, Handelingen 1, vers 4 tot en met 14 is onze schriftlezing. We lezen Handelingen 1 vanaf vers 4. En daar komt het hemelvaartsevangelie vanmorgen tot ons. En dan lezen we het woord van de Heere. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Toen keerde zij wederom naar Jeruzalem van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreizen. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze alle waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen, tot zover. De tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gelezen gedeelte, en dan met name vers 9, waar we het woord van de Heere lezen. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Maar voor we het woord van de Heere willen openen, willen we eerst gaan luisteren naar het onderwijs wat we ontvangen aangaande de doop, daar een tweetal kinderen van de gemeente vanmorgen gedoopt mogen worden. En daartoe verzoeken we de ouders en ook de gemeente te luisteren naar het onderwijs wat aangaande de doop tot ons komt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook wederom van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen als hij zegt, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en der gerechtigheid van het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Daar dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laten we zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee hebt verdronken, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de doop wordt beduid. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven. Opdat het met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan van uw plaatsen? Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. En omdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Dan wordt u ten eerste gevraagd: hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid onderworpen zijn, ja aan de verdoemenis zelf, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten tweede, of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen zijn en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzegde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Broeder de Graaf, wat is daarop uw antwoord? Ja. Zuster de Graaf, broeder Koelewijn, ja. Zuster Koelewijn. Geliefde ouders, ik kan mij voorstellen dat u vanmorgen zich afvraagt: wat heeft hemelvaart nou te maken met dopen? Ik kan me voorstellen dat u vanmorgen denkt: ach, het is niet zo gebruikelijk. Het gebeurt in ieder geval niet altijd dat je op een hemelvaartsdienst een doopdienst hebt. En u weet ook de omstandigheden waardoor het gekomen is dat we vanmorgen aan uw kind het sacrament van de heilige doop mogen bedienen. En toch is het zo'n rijke gedachte dat nou juist op hemelvaart uw kind wordt gedoopt. Want dan ga ik even met u mee naar dat evangelie van Lucas. We hebben vanmorgen het hemelvaartsevangelie gelezen uit Handelingen, maar dan denk ik even aan Lucas, wat daar staat als de Heere Jezus opvaart. Dan staat er dat hij opvaart en dat hij zijn handen heeft uitgespreid en dat hij zegenend zijn handen uitbreidt over zijn discipelen en daarin over zijn kerk. En die Heere die heeft het betoond in zijn wandel voordat hij naar de hemel ging. Dat die zegenende handen niet alleen voor zijn discipelen en voor grote mensen er zijn. Maar dat die zegenende handen, dat die er nou ook voor een kind willen zijn. Want dan ga ik even met u in gedachten terug naar dat moment. Toen die ouders kwamen ook met hun kind. Ook voor het aangezicht van de Heere, als ik het zo vanmorgen mag zeggen. En toen de discipelen zeiden, ach ga weg, de Heere heeft geen tijd. En toen zei hij, laat de kinderen tot mij komen. En wat deed hij toen? Toen liet hij ze komen. En toen legde hij zijn hand op dat kind. En toen zegende hij ze. Nou, diezelfde handen. Die zegenende handen waar de Heere in volle heerlijkheid mee is opgevaren. Die worden nou als het ware, als ik het vanmorgen zo mag zeggen, in verband met de doop. Die worden nou vanmorgen door die ten hemel gevaren hoge priester op het kind van jullie, op het voorhoofd van jullie kind gelegd. En dat zegt dan wat van dat kind van jullie en dat zegt dan wat van jullie zelf. Want jullie hebben heel wat beloofd vanmorgen. Je hebt toegestemd vanmorgen dat je kind van zichzelf uit, net zoals je dat zelf bent, verloren ligt. En dat het alleen maar behouden kan worden als het in dat bloed van Christus gereinigd wordt. Dat bloed wat hier beduid wordt met het water, waar het naar heen wijst. En dan hebben jullie beloofd dat je je kind daar ook in zal onderwijzen en het dat voor zal houden, maar dat kan je zelf helemaal niet. Als je nou alleen vanmorgen je ja-woord hier moest geven en als je het nou zelf zou moeten kunnen, dan had je misschien vanmorgen niet eens hier gestaan en had je gezegd, Heere, dat kan ik nooit volbrengen. En ik hoop dat er iets daarvan in je hart leeft, dat je zegt, Heere, hoe kan ik dat nou ooit waarmaken? Maar dan sta je vanmorgen, ook als doopouder, staat u, als ik het nou zo mag zeggen, onder die zegenende handen van die hoge priester. En die zegenende handen, die zeggen het u vanmorgen, als uw wijsheid ontbreekt en als u het niet kan, het hoeft ook niet, maar zie maar op hem. En verwacht het maar van hem, want buiten die zegenende handen is het voor uw kind en voor u. Is het eeuwig omkomen en dan zal het nooit gaan. Maar als u nou met uw kind onder die handen mag schuilen, dan bent u op de beste plaats. En dan wil ik één ding even uit die handen vanmorgen eruit halen. Want dan zijn het zegenende handen die de Heere uitbreidt. En dan zijn het ook doorboorde handen. En als u nou in die doorboorde handen met uw kind mag komen. Als u nou als het ware, ook als uw wijsheid ontbreekt om het op te voeden. En als u er steeds mee loopt. Als u nou dat kind als het ware mag kwijtraken in die doorboorde handen van die hoge priester. Want dat zijn de handen die hebben gehangen aan het kruis. Die moesten boeten voor zijn volk. Als je nou op die handen mag zien. Dan moet u het aan de ene kant vanmorgen zeggen. Mijn kind inderdaad in zonde ontvangen en geboren. Maar dan wijst dat water vanmorgen. Dat wijst naar die wonden in de handen van die hoge priester. En die zegt het. Als je het nou moet erkennen vanmorgen. Dat kind van mij dat is van nature. Is het niet behouden. Die zegt het, zoek nou maar die Heere. En dan ligt er voor u de opdracht om uw kind daarin te onderwijzen. Om het maar veel bij die Heere te brengen en om het te zeggen, er is alleen behoud en er is alleen redding. Als je leert schuilen in die doorboorde zegenende handen van die hoge priester. De Heere geven u, naar de rijkdom van zijn genade, dat u dat onderwijs uw kind mag voorhouden. En dat u als ouders in die doorboorde handen mag schuilen. En dat u uw kind ook in die doorboorde handen kwijt mag raken aan de Heere. Gemeente, we willen nu overgaan tot de doopsbediening. Ter inleiding zingen we Psalm 105, vers 5. Rosina Talita, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Regina Felicity, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen, ja, amen. Zingen we nu staande op Psalm 134, vers 3. Eindigen we deze doopsbediening met dankzegging en vragen een zegen over deze dienst. Laten we bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Omdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Omdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, heren, daar mogen we elkaar nou vanmorgen in kwijtraken. In die biddende handen, in die zegenende handen, in die doorboorde handen van die opgevaren hoge priester. En zo komen we tot u, Heer Jezus Christus, die ter rechterhand van uw Vader in de hemel nu zit, om daar voor uw volk te bidden en te pleiten, om u te smeken of u zo ook wilt pleiten en bidden bij de Vader voor deze kinderen. En of u ze in het opgroeien in uw genade wil aannemen. En heren, wilt u ze maar leren. De betekenende zaak van het water van de doop, dat het heen wijst naar dat bloed van u. Dat bloed wat u hebt gestort als het lam. En dat ze ook mogen leren opzien naar de hemel. Waar u bent als dat lam, staande als geslacht die overwonnen heeft. Heren, we danken u dat we zo het sacrament van de doop mochten bedienen en alle van getuigen mochten zijn, heren. Dan komt het toch ook naar ons allen weer toe, dat we gedoopt zijn. En dan komt de vraag toch, heren, naar ons allen weer toe wat we daarmee doen. Met dat feit dat u uw naam aan onze naam hebt verbonden. Geef dat we er werkzaam mee zijn of worden, heren. En dat we u leren smeken om die belofte gegeven in de doop te vervullen in ons leven. En dan komt u ook met uw woord vanmorgen, heren, dat hemelvaartsevangelie. Ach heren, laten we maar eerlijk zijn vanmorgen als gemeente. Misschien zijn we er niet helemaal, zijn we er helemaal niet aan toe. Misschien zijn we nog zo vol van wat er op deze aarde is. En wat we van de week hebben meegemaakt. U weet, heren, dat we hier in deze gemeente niet alleen een rouwdragend gezin, maar we mogen toch wel zeggen een rouwdragende gemeente hebben. Als een herder en leraar, dominee Sterk, afgelopen maandag ten grave is gedragen. Heren, maar nu is het wonder vanmorgen dat het hemelvaart is. Nu mag er vanmorgen op aarde even contact zijn, als we het zo mogen zeggen, met u in de hemel. En geef dat nou juist troost mag geven. Als we ook geliefden zijn kwijtgeraakt aan u, heren, dan geeft dat toch troost dat ze eeuwig bij u mogen zijn, om daarnaast u het lam te mogen zitten aan bij uw troon, heren. Alle lijden te boven, verheven tot heerlijkheid. En daarom bidden we, heren, geef dat dat evangelie van vanmorgen ook troosten mag. Dat we dan ook door dat woord van u opgebeurd worden. En dat we hem mogen zien op u, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. De opgevaren hemelvaartskoning. Heren, en leer ons dan maar, ook met ons verdriet, ook met onze vragen, te schuilen bij u. Onder uw zegenende handen, die toch nog steeds over uw kerk zijn uitgebreid. Wat ook doorboorde handen zijn. En wil ons, heren, op grond van dat werk, op grond van die verzoening, vanmorgen ook bedienen. Als uw woord mag worden gepredikt, geef uw dienstknecht alles wat hij nodig heeft. En geef de gemeenten ook alles wat ze nodig hebben. Een luisterend oor en een opmerkzaam hart. Ja, onthoud ons de werking van uw Heilige Geest niet. Maar geef hem ons in rijke mate. Heren, zegen ook ieder die met ons meeluistert via de kerktelefoon. Wil ook daar uw zegen ons bereiden. En wees zo in ons midden. Laat er iets van de hemelvreugde vanmorgen in dit kerkgebouw op aarde mogen gesmaakt worden. Opdat uw volk ook verlangend gemaakt wordt. En mag leren uitzien boven alle aardse beslommeringen, strijd en lijden en vragen heen. Op u de hemelkoning, die daar zit op de troon die vaststaat, waarvan u ook nu uit uw kerk regeert en verlangen mogen om ook eens daar te zijn, waar de hemelvaartskoning is, waar het hoofd van de kerk al is, om voor zijn kerk plaats te bereiden. We bidden het uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Gemeente, we willen ter inleiding op de preek gaan zingen Psalm 68, vers 9 en vers 16. U krijgt gelegenheid uw gave te geven en dan zingen we Psalm 68, vers 9 en 16 ter inleiding op de preek. Na het amen van de preek zingen we Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. 98, het vierde vers. Gemeente des Heren. Als je aan een willekeurige catechisant zou vragen, waar denk je nou aan? Welk feest zou je nou als eerste noemen? Als je denkt aan de kerkelijke feesten, aan de kerkelijke gebeurtenissen, dan ben ik er bijna zeker van dat er weinig zullen zijn die zomaar in één keer zullen zeggen hemelvaart. Laten we maar eerlijk zijn, je denkt heel snel als je aan de kerkelijke feesten denkt, dan denk je aan de kerstdagen, dan denk je aan Pasen. En je merkt ook dat dat in de wereld zo is, want de wereld die kan ook met Pasen en die kan met kerst nog wat meekomen. Kerst dan nog wel wat meer als Pasen, maar ook dat begint al te komen. Daar kan men zich nog wat bij voorstellen en daar kan men nog wat op mee doen, ook in de commercie. Maar in de wereld weet men eigenlijk nauwelijks raad met Hemelvaartsdag. Achter is gebruikelijk dat er sommige wandelverenigingen zijn en die gebruiken dan zo'n dag om een traditionele tocht te houden, 's morgens dauwtrappen. Misschien hebt u er wel eens van gehoord, 's morgens in alle vroegte. Maar daar houdt het dan ook mee op. Meer kunnen ze er niet mee. Maar om dan maar gelijk in het diepe te springen vanmorgen, gemeente, kunnen wij als kerkmensen er wel wat mee. Want laten we maar eerlijk zijn, het is een feest wat eigenlijk, als ik het nou zo mag zeggen vanmorgen, een klein beetje achtergesteld is. Kerstfeest vieren, ja dat doen we en daar hebben we de zondagschool bij en daar maken we een heel feest van en dat is op zich goed. En Pasen en ook dan zijn we drie keer in de kerk en dan heb je misschien een zangdienst en noem het maar op. Maar hemelvaart, ach dat is eigenlijk zo'n beetje naar de achtergrond verschoven. En misschien zit u vanmorgen wel in de kerk en denkt u bij uzelf, ach wat heeft dat nou eigenlijk te betekenen? En daarom is het misschien juist erg goed om vanmorgen nou eens te gaan luisteren, opnieuw te gaan luisteren, want hoe vaak heeft u het misschien al gehoord naar dat hemelvaartsevangelie wat vanuit Handelingen 1 vers 9 tot ons komt. Dat Christus is opgevaren naar de hemel en dan zullen we het merken, gemeente, dat is een feest, hemelvaart, wat maar niet zomaar onbelangrijk is. Maar dat is een feest wat je zou kunnen zeggen, dat is een scharnier, te midden van alle andere heilsfeiten. Als er geen kerst was geweest en als er geen Pasen was geweest, zo zullen we zo meteen horen, dan had het nooit hemelvaart kunnen worden. En als het nooit hemelvaart was geworden, dan had het ook nooit Pinksterfeest geworden. Dan was die Heilige Geest nooit uitgestort geweest. Hemelvaart is eigenlijk een scharnier, te midden van al die feesten van kerst, Pasen en Pinkster. En daarom gaan we ons vanmorgen maar eens weer eens opnieuw richten naar dat hemelvaartsevangelie. En we luisteren dan naar Christus' hemelvaart en we letten op drie dingen. De Heere wordt opgenomen door de Vader. Hij wordt gezien door de discipelen. En hij wordt weggenomen door een wolk. Christus' hemelvaart. Hij wordt opgenomen door de Vader. Hij wordt gezien door de discipelen. En hij wordt weggenomen door een wolk. Gemeente, het moment waarop de Heer Jezus ter hemel vaart is eigenlijk een moment, je zou zeggen dat hij haast zo nog in gesprek is met zijn discipelen. Het staat ook aan het begin van onze tekst, en als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Je zou haast zeggen, de laatste woorden die de Heer Jezus gesproken heeft, die zijn nog maar nauwelijks weggestorven en die hebben nog maar nauwelijks weerklank gevonden in het hart van de discipelen. Die woorden die hiervoor klinken. Als ze gevraagd hebben of dat koninkrijk nou in Israël zal komen en de Heere het gezegd heeft, maar daar komt u niet toe om dat te weten. Alleen jullie zullen de Heilige Geest ontvangen en je zult me getuigen worden. Die woorden hebben nog maar nauwelijks geklonken of de Heer Jezus wordt opgenomen, zo lezen we. Maar nou is ons eerste punt, hij wordt opgenomen door de Vader. En als je nou de tekst zo in eerste instantie leest en het staat er dan, als hij dat gezegd had, werd hij opgenomen. Dan kan ik me voorstellen dat u dat zegt en dat u gaat vragen, waar haalt u dat vandaan? Opgenomen door de Vader. En we spreken toch ook niet van een ten hemel opneming, maar we spreken toch van een hemelvaart. Het is toch Christus die zelf naar de hemel gaat. En het is toch Christus zelf die opvaart, zoals we het ook gezongen hebben. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Nou, dat is waar, het is hemelvaart. En daarin zit iets dat Christus de eigen macht heeft en de eigen kracht, op grond waarvan die kracht zijn goddelijke natuur ook op kan varen en op zal varen naar de hemel. Maar als ik het nou eens mag zeggen vanmorgen, nou wordt hemelvaart vanmorgen vanuit onze tekst niet belicht vanuit de aarde zoals wij het hier van beneden afzien. Maar dan wordt hemelvaart vanmorgen belicht vanuit de hemel. We mogen als het ware vanmorgen even vanuit de hemel neerzien naar de hemelvaart van Christus. Want het is inderdaad aan de ene kant de Heere die zelf opvaart. Maar het is, en dat leert onze tekst ons vanmorgen, op hemelvaart haalt God de Vader zijn Zoon thuis. Christus die wordt opgenomen door de Vader en zo opgetild als het ware de hemel in. Er staat een woord wat normaal wil zeggen opheffen. En dan staat er een woord in een passieve vorm. Nou, u weet wel het verschil tussen actief en passief. Als je ergens actief bij betrokken bent, dan ben je er zelf druk mee en dan zet je je ervoor in en dan ben je met dit bezig en met dat bezig. We zeggen het wel eens tegen iemand, joh, wat ben jij nog actief zeg? Wat doe jij nog veel? En passief wil zeggen dat je als het ware, dat je er geen grip op hebt, dat je zelf niks doet, dat er dingen gebeuren om je heen en misschien wel in je leven, waar je zelf geen grip op hebt, maar waar je zelf ook niet aan meewerkt, maar het komt over je, het gebeurt aan je. Nou, en in zo'n passieve vorm staat er nou vanmorgen in onze tekst dat Christus wordt opgenomen. Dat betekent Christus wordt zelf niet, heft zichzelf niet op. Nee, de tekst zegt het vanmorgen. De Vader heft als het ware de Zoon op en brengt hem thuis in de hemelse gewesten. Maar dan kan ik me voorstellen dat u vanmorgen zegt, nou moet je daar nou zo'n ophef over maken. Dat maakt toch niet veel uit of je dat nou ziet van hemelvaart of ten hemelopneming. Daar zit toch geen verschil tussen. O zeker, het zijn zo, we zeiden het al, het zijn als het ware twee kanten van dezelfde zaak. Maar weet u gemeente wat voor troost daar nou vanmorgen in deze boodschap zit? Dat de Heere wordt opgenomen, dat betekent ten diepste, en daar komt dat scharnier van hemelvaart dan naar voren vanmorgen. Dat betekent dat alles wat daarvoor gebeurd is door de Zoon, dat alles wat Christus heeft gedaan, zijn lijden en rondgaan hier op aarde, zijn sterven aan het kruis en zijn opstanding, al het werk wat de Heere gedaan heeft, dat wordt goedgekeurd door de Vader. Op grond namelijk van dat werk wordt hij weer opgenomen in de hemel en kan de Vader hem thuis gaan halen. U weet het, het heeft op Golgotha geklonken op het moment toen de Heere Jezus alles had volbracht. En toen het voorhang was gescheurd en de dikke duisternis gezegd. Het is volbracht en middels dat voorhang heeft God de Vader het ook betoond. Het is genoeg. Maar als ik het nou zo mag zeggen vanmorgen gemeente. Bij hemelvaart zet God de Vader het stempel van goddelijke goedkeuring op al het werk wat de Zoon op aarde heeft gedaan. God de Vader zegt het tegen zijn Zoon die borg wilde worden voor zijn volk. Het is genoeg, het is goed, ik haal je thuis. En dat is nou een hele troostrijke boodschap voor u en voor mij vanmorgen. Maar moet u zich voorstellen dat dat niet was gebeurd? Moet u zich eens even indenken dat de Heere daar was met zijn discipelen en dat God de Vader een engel naar beneden had gestuurd en had gezegd tegen Christus, je komt er nog niet in. Je werk is nog niet volbracht. Je hebt nog geen genoegdoening gedaan. Het werk is niet voltooid. Of het kan mijn goedkeuring niet wegdragen. En dat de hemel gesloten bleef. En dat Christus geen toegang zou hebben tot de Vader. Om het dan met een variant op 1 Korinthe 15 te zeggen. Als het gaat om de opstanding. Dan was onze prediking ijdel. Dan was uw geloof te vergeefs. Dan was u nog in uw zonden en dan was er vanmorgen geen evangelie te verkondigen. Dan was het allemaal voor niks. En dan kon u ook geen toegang vinden tot die hemel.
Die hemel die wij zelf verdiend hebben, dat die inderdaad voor ons gesloten is. Omdat wij hem zelf dichtgegooid hebben, toen we niet alleen uit het paradijs verdreven zijn, uit de Hof van Eden zijn gestuurd, maar toen tegelijkertijd de hemel voor onze gesloten kamer werd. Omdat we vanwege de zonde er geen toegang meer hebben. Dan zou die hemel potdicht gebleven zijn. Dan zou er nooit meer een zondig mensenkind die hemel binnen kunnen gaan. Maar nu. Hij is opgenomen door de Vader. De Vader zegt het is genoeg. Het is volbracht. Je mag komen zitten aan mijn rechterhand. Op de troon. En wat is dat nou een troost, gemeente, vanmorgen voor ons. Dat de Vader dat heeft gedaan. En dat de Zoon zijn werk heeft volbracht. Want daarin is er een toegang gekomen voor de Heer Jezus Christus in de hemel. Maar niet alleen voor hem. God heeft de weg gebaand voor zijn volk. Zoals we het met de catechismus vanmorgen beleden hebben. Dat hij als het hoofd in de hemel is om straks ook zijn lichaam, zijn kerk daar thuis te halen. Op dat hoofd en lichaam verenigd zullen worden. En op grond van het feit dat Christus ten hemel is gevaren en is opgenomen door de Vader. En in hem zijn kerk is opgenomen. Is er nou voor ons een vrije toegang tot de troon van Gods genade. Kan u en kan ik in het gebed tot die Heere naderen, hoeven we niet bevreesd te zijn dat de hemel gesloten blijft voor een zondaar. En dat we er geen plaats zullen vinden als we tot de Heere bidden en zuchten. Maar op grond van dat werk en op grond van het feit dat God de Vader zijn Zoon thuis houdt, mag ik het u nou vanmorgen verkondigen. Als u nou leert schuilen achter deze hoge priester, want daar komt het dan op aan, dat zeg ik maar gelijk heel eerlijk. Als u nou een deel mag zijn van zijn lichaam, dan bent u met hem gezet in de hemel. En dan hebt u op grond van dat werk wat hij heeft volbracht, en op grond wat hij heeft gedaan op hemelvaart, heeft u een vrije toegang tot de troon van Gods genade. Mag ik het dan zo zeggen, dan wordt voor een zondaar voor wie de hemel gesloten was, wordt met hemelvaart. De hemelpoort weer opengezet. En mag je de troon zien. En het lam. En gemeente, we moeten verder, want de tijd dringt ons. De discipelen die mogen dat zien. De discipelen die mogen het aanschouwen dat de Heere naar de hemel vaart. Het staat er met zoveel woorden. Daar zij het zagen. De Heer Jezus vaart op en de discipelen zijn er getuigen van. Ach, er zijn niet zoveel mensen bij die hemelvaart. Als u bedenkt dat het notabene een troonsbestijgingsfeest is, dat de koning der koningen zijn heerlijk koninkrijk ingaat en dat hij daar de troon gaat bezetten, dan snap je eigenlijk menselijkerwijs gesproken niet dat dat zo'n weinig mensen heeft gehad die daaromheen stonden. En toch wel, want God wilde het niet anders. Ik zei het al, de hand van de Heere komt openbaar in het feit dat de Heere zijn Zoon opneemt. Maar dat deze discipelen hier zijn, daarin is ook de hand van de Heere op te merken. Want het is als het ware een feest waarbij genodigden aanwezig zijn. En wat zijn genodigden? Dat zijn mensen die nodig jezelf uit. Dat zijn mensen die wil je erbij hebben, omdat je zegt, wat er gebeurt met dat feest. Als ik een feest vier, dan moeten jullie in ieder geval erbij zijn. En jullie mogen delen in de vreugde. Nou, zo zijn als het ware de discipelen vanmorgen hier genodigden. Ze moeten er zijn van de Vader. Ze moeten er van Gods wegen aanwezig zijn. Want ze moeten getuigen zijn van Jezus hemelvaart. Want denkt u het zich maar eens even in, als dat nou niet gebeurd was. Stelt u voor dat na die laatste verschijning aan een van de discipelen de Heer Jezus had op een gegeven moment had vertrokken. En dat niemand het had geweten waar hij heen is. Dan hadden er allerlei praatjes gekomen en hadden er allerlei geruchten gekomen. Geruchten die er overigens nog steeds de ronde doen in de moderne theologie. Dat hij helemaal niet opgevaren is. Nog minder als dat hij opgestaan is uit de dood. Dan zeggen ze, ach wel nee. Dat moet je niet letterlijk nemen. Hij is opgestaan in de harten van de gelovigen. Die putten kracht uit hem en die krijgen levenskracht. En die worden als het ware met hem opgenomen in de hemel gezet. Alsof ze boven de aarde worden uitgetild. Maar dacht je nou echt dat dat werkelijk gebeurd was? Kom nou. En daarom is het ook in 1993 zo'n troost voor de kerk van nu. Dat er staat, daar zij het zagen. De discipelen zijn getuigen geweest. En ze hebben daarvoor de opdracht al gekregen dat ze zouden moeten gaan getuigen. En ze hebben ervan getuigd. Dat Christus werkelijk is opgevaren naar de hemel. Dat het maar niet een fabeltje is en dat het maar niet een legende is of een manier van spreken. Het is werkelijk gebeurd. En ze hebben ervan getuigd, ik zei het u al en u zou er om het maar een voorbeeld te noemen Johannes op na kunnen slaan in het derde hoofdstuk. Als Johannes het zegt dat de Heere werkelijk is opgevaren. Of Petrus die er ook bij aanwezig is geweest in zijn eerste brief in het derde hoofdstuk. Dan zegt hij dat de Heere is opgevaren naar de hemel. En dat getuigenis dat mag naar vanmorgen doorgegeven worden tot troost. Niet alleen van die discipelen maar ook van Gods kerk. En dan vraag ik het maar heel eerlijk vanmorgen ook tot uw troost. We hebben vanmorgen ons geloof beleden met die vraag, wat nut ons de hemelvaart van Christus? En dan zegt die vraag en antwoord van de catechismus het, dat hij daar is en dat hij onze voorspraak is, dat hij daar als de verheven hoge priester is om voor ons te bidden en voor ons te pleiten, dat de Heere niet zomaar vertrokken is, maar dat hij daar nou zijn verheven, zijn verhoogde werk voortzet als een biddende hoge priester in de hemel. En wat is dat een troost voor het volk van de Heere, wat het hier soms zo moeilijk heeft. Wat is dat een troost voor doopouders vanmorgen. Als ze het straks misschien niet meer weten. En als er moeilijke momenten komen. En als je merken moet, Heere, ik kan mijn kind niet vasthouden en niet aan de hand houden en het gaat het leven in. En als er misschien wel eens de vragen zijn, Heere, hoe moet het nou? Of als je jezelf moet beschuldigen en moet zeggen, Heere, ik heb beloofd onderwijs te geven. Het schiet er zo vaak bij in. Er is in de hemel een biddende hoge priester. Die bidt voor zijn volk. En als je nou mag leren schuilen, ook als doopouders, met je doop, met je kind. Met je kinderen, bij die Heere. Als je nou op grond van zijn volbrachte werk naar die hoge priester mag gaan en mag zeggen, Heere, wilt u nou voor ons bidden? Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Heere, wilt u ons maar leren om ons kind te voor te gaan in de dingen van u. Want wij weten niet wat, hoe het behoort. Wat ligt er dan een troost in? Ik zou ook een andere lijn kunnen trekken vanmorgen. Als je om je heen ziet en je ziet in de wereld. En je denkt vandaag van de koninkrijk van de Heere komt niks terecht hoor. En je ziet je kind straks de wereld ingaan als het op mag groeien. Zo God het leven geeft wat we alle hopen en bidden. En je ziet de dreiging in de wereld om je heen komen. En je vraagt je af, Heere, wat moet er van mijn kind terechtkomen? Dan moet je niet om je heen kijken. Als doophouders ook niet. Voor je kinderen. Broeders en zusters, dan moet u niet om u heen kijken naar de omstandigheden. Hef uw hoofden op naar de hemel. Het heeft hier maandag nog geklonken. Opzien naar de troon van het Lam. Die troon die vaststaat. Die koning die regeert, die op hemelvaart is ingegaan in de hemelse gewesten. En van daaruit zijn volk leidt en regeert. En dan mag je daar troost vinden. En dan mag je daar rust vinden, te midden van alle vragen. Te midden van alle problemen die er in ons leven kunnen zijn. Te midden van alle stormen. Maar boven dat alles, hij zit de rechterhand Gods. Die ook voor ons bidt. Maar gemeente, we moeten verder naar het derde. Want de discipelen zien namelijk niet alles. De discipelen, ze mogen dan wel zien dat de Heere opvaart naar de hemel. Maar op een gegeven moment komt er een wolk. En een wolk die neemt het aangezicht voor hun weg. Die neemt als het ware de Heere weg voor hun ogen. Er staat letterlijk als het ware dat er een wolk tussen de discipelen en de Heere tussen schuift. En nou is in de schrift is een wolk, is, als het om een goddelijke verschijning gaat, is het vaak twee kanten van de zaak. Aan de ene kant, als ik aan het Oude Testament denk, bijvoorbeeld aan de tijd van de tabernakel, als toen de wolk neerdaalde op de tabernakel, dan was dat aan de ene kant als een openbaring van de heerlijkheid van de Heere. Daarin zat iets van de goddelijke luister, dat God in die wolk als het ware woonde en daarin zijn heerlijkheid openbaarde. Maar aan de andere kant zit er ook in die wolk iets van een toegeslotenheid. En dat vinden we nou vanmorgen in onze tekst. Die wolk, er staat eigenlijk letterlijk ook, het is als het ware een sluier. Er wordt iets op het aangezicht van de discipelen gelegd. Ze mogen wel zien dat de hemelvaart plaatsvindt en dat de Heere naar de hemel gaat. Maar ze mogen, als ik het nou zo mag zeggen, ze mogen één ding nog niet. Ze mogen nog niet rechtstreeks inblikken in dat hemelse heiligdom. Als daar de gordijnen open gaan en de koning in mag rijden, dan mogen ze nog niet zien op die plaats daar waar Christus komt. Dat wordt voor hen nog toegesloten. En u vraagt zich misschien af waarom nou? Waarom wordt als het ware die sluier er nog voorgelegd? Ach gemeente, aan de ene kant moeten we het heel eerlijk zeggen, als daar de hoge priester, want dat is toch het beeld wat hierin doorklinkt, de hoge priester, zoals ook de Hebreeënbrief erover schrijft, doorgaat de hemel in, de hemelse gewesten in. En als hij daar als de hoge priester als het ware met zijn eigen bloed binnenkomt, in die hemelse tabernakel om voor de Vader te verschijnen en te zeggen, Heere, ik heb genoeg gedaan, is het nou volbracht? Dat is iets wat plaatsvindt tussen de Vader en de Zoon. Daar worden de discipelen, daar wordt de middenste kring die bij de Heere geleefd heeft, ook die wordt daar buiten gehouden. Dat verzoeningswerk, dat is iets wat tussen de Vader en de Zoon bewerkt is. En daar worden de discipelen buiten gehouden. Maar er zit nog een andere kant aan, het is ook een stuk goddelijke wijsheid. Want wat dacht u? Wat dacht u als de discipelen nou in hadden geblikt in de hemel en als ze nou de Heere daar in volle heerlijkheid in dat heiligdom hadden gezien? Dacht u nou zoals we het nu lezen in de schrift dat ze dan met blijdschap verder waren gegaan? Dat ze nadat ze de Heere moeten gaan missen, dat ze toch vol vreugde en blijdschap verder kunnen leven? Ach, het zou allereerst geweest zijn zoals Johannes die later wel mag blikken in de hemel op Patmos en die het dan zegt in het eerste hoofdstuk, dat hij als dood viel aan zijn voeten, verslagen. Hij kan niks meer uitbrengen. Maar dat niet alleen, gemeente. Want als die eerste schrik voorbij zou zijn geweest, wat zou er een verlangen zijn geweest naar de hemel? En wat kent Gods volk daar als het goed is ook wel van dat verlangen naar de hemel? Misschien zit u daar vanmorgen wel mee in de kerk. Dat u zegt, als ik het nou zo vanmorgen mag zeggen, ik wou nou dat het voor mij ook al hemelvaart was geworden. Ik kijk er zo naar uit om ontbonden te worden en in de hemel opgenomen te wezen. Maar als ze nou hadden mogen inblikken in dat koninkrijk van de Heere, ach, dan hadden ze hier niet meer verder gekund en dan hadden ze hier niet meer verder gewild. En dan hadden ze het moeten zeggen, Heere, neem ons nou ook maar weg. En dan had die vreugde er nooit kunnen wezen. Want dan had er het heimwee gaan leven in hun hart naar dat hemels koninkrijk. En daarom de Heere houdt het bedekt, want ze moeten getuigen worden. Ze moeten niet naar de hemel, maar ze moeten de wereld in en ze moeten het gaan zeggen dat die koning is opgevaren in de hemel. En dat hij terugkomt. Want gemeente, ik zei het u, de Heere is weggegaan met een wolk die als het ware een bedekking op de discipelen legt. Maar één ding moet u niet vergeten hoor, dat zeg ik u met nadruk. De hemel is wel toegesloten voor de discipelen, maar hij is niet afgesloten. Want dan zeg ik opnieuw wat ik al eerder in de preek zei vanmorgen. Op grond van Christus werk kan de Hebreeënbriefschrijver het zeggen. Laat ons dan toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen ter bekwamer tijd. We mogen in het gebed, mogen we voor de Heere komen en de discipelen, ze hebben ook de trooster gekregen en ze hebben mogen volharden in het bidden en smeken, zo lezen we ook in Handelingen 1. En op die manier mochten ze contact hebben en houden met de hemel, maar lichamelijk mochten ze er nog niet in blikken. Dat was hun nog niet gezegd. Maar nou komt de vraag van morgen gemeente, en als de Heere nou terugkomt, want de discipelen horen het later uit de mond van de engel, deze Heere zal zo komen, ook weer op een wolk. Alleen dan is er één verschil. Als hij terugkomt op de wolk, dan is dat niet meer een wolk om te bedekken, maar dan zal dat een wolk zijn om te onderstrepen. Dat hij in volle heerlijkheid terugkomt en dat hij daar in zijn majesteit komt om zijn koninkrijk niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde te vestigen. Hoe zal het dan zijn? Want dan zie ik Johannes, die blikt in de hemel in hoofdstuk 14 het zeggen. Dan ziet hij op een witte wolk een zitten, de zoon des mensen gelijk. En de uitleggers zijn het er bijna allemaal over eens dat dat waarschijnlijk Christus zelf moet zijn geweest. En dan zit hij daar op de troon met een gouden kroon, want hij regeert, dat staat vast. En dan heeft hij een sikkel in zijn hand. En dan gaat hij oogsten, dan gaat hij maaien. Tweeërlei oogst. Allereerst zendt hij zijn sikkel uit om de graanoogst binnen te halen. En dat wil zeggen, Gods volk wordt thuis gehaald. Die wordt bevrijd uit alle lijden en uit alle verdrukking. En die wordt naar de Heere gehaald. Die worden, mogen eeuwig bij de Heere zijn. De oogst komt binnen. En als dan de laatste is toegebracht, als de laatste korenhalm binnen is, dan gaat opnieuw die sikkel uit en dan gaat er een engel rond en die snijdt de druiftakken uit. En die worden gestort in de wijnpersbak van de toren van God. En daar zijn de mensen mee bedoeld die buiten die Heere leven. En die zullen dan voor eeuwig omkomen. Als de Heere nou straks terugkomt, dan is het één van de twee. Dan is het graanoogst voor u. Of druivenoogst. Dan wordt u gemaaid. Of u wordt vertreden. Wilt u zichzelf die vraag vanmorgen eens stellen. Wat is het voor u? Bent u met deze Heeren al gezet in de hemelse gewesten. En mag u delen in zijn heerlijkheid. Want die Heer, hij is naar de hemel gegaan. En hij staat er als het lam. Dat is geslacht. En als u nou vraagt, nou hoe kan dat dan veranderen in mijn leven vanmorgen? Dan zeg ik u, door dat lam. Dat is geslacht. Doordat die biddende hoge priester met zegenende handen die doorboord waren is opgevaren. Doordat hij zijn werk heeft volbracht op deze wereld. Doordat hij zijn borgwerk heeft volbracht is er voor een schuldig volk. Als ze tot die koning leren vluchten, die als een lam ter slachting is geleid. En die nu op de troon zit om te heersen, als je bij die Heere mag komen. Dan is er genade te vinden voor een zondaar die het van hem gaat verwachten. En dan zeg ik opnieuw die tekst als u zegt, maar zou dat voor mij wel kunnen? En zou de Heere mij er wel bij willen hebben? En zou het nou echt wel? Dan zegt hij het. Kom maar met vrijmoedigheid toe. Dat is geen vrijpostigheid. Vrijpostigheid, dan denk je op grond van iets van jezelf binnen te kunnen. Laat ons met vrijmoedigheid, dat is op grond van het werk van Christus, toegaan tot de troon van Gods genade. Er is in die Heer Jezus Christus, als u in zijn wonden leert schuilen, als u leert buigen voor dat lam, is er vergeving en verzoening? Is er ontkoming mogelijk? En als u nou in zijn wonden, als u nou in zijn werk mag rusten, dan wacht u ook een hemelvaart. Dan zult u ook straks met hem opgenomen worden. En dan zult u op de troon gezet worden. En dan zal dat volk van de Heer met hem tot in eeuwigheid heersen. Dan zullen ze daar zitten, ter linker en de rechterzijde, en delen in de heerlijkheid en de glorie van dat lam. Dan zal er geen wolk meer zijn die bedekt. Maar dan zal God alles en in allen zijn, in volle heerlijkheid. Maar de tijd dringt, want hij is nabij. En daarom gemeente, haast u om uw levens wil. Vlucht tot dat verhoogde lam. Amen. Danken. Zo komen we tot u, Heer, in de hemel, hoge priester, die verheven zijt aan de rechterhand van uw Vader. En we bidden u, Heer, geef ons genade. Leer ons te schuilen en te vluchten tot het Lam. Heere, wat een troost dat u een voorspraak bent voor uw kerk. Dat u daar niet werkeloos in de hemel bent, maar dat u bidt voor uw volk. Want we moeten het vanmorgen ook als we in het dankgebed tot u komen belijden, Heere. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En daarom, Heere, bid gij voor ons. En wil gij onze voorspraak zijn bij de Vader. Opdat we op grond van dat werk met vrijmoedigheid mogen toetreden tot uw troon. En daar niet een toornende Heere, maar een genadige Heere mogen ontmoeten. Heere, zegen ons zo op deze hemelvaartsdag. Laat het niet een dag zijn waarin we door van alles en nog wat worden opgeslokt, waardoor ook dat feest wat we in de kerk met elkaar gevierd hebben, totaal op de achtergrond verdwijnt. Wat zou het goed zijn, Heer, als we op deze dag nou eens met die vraag bezig zouden zijn. Dat als u terugkomt, bij welke oogst we dan horen, geef dat we ermee biddend voor uw aangezicht komen en het u voorleggen. Heere, ontdek ons maar aan onszelf. Als we nog buiten u zijn, maak ons maar heilig onrustig. En leer ons de toevlucht maar nemen. Tot u de hoge priester, die volkomen hebt betaald. Met de dure prijs van uw bloed. Zoals het ook vanmorgen is betekend en verzegeld. Aan twee kinderen van de gemeente. En leer ook hen. Maar te schuilen bij het Lam. Geef ze, Heere, door genade maar, met hun ouders, een schaapje te mogen worden van die kudde, waar een herder het hoofd van is, die
die zelf lam wilde worden. Hoor ons zo uit genade, om Jezus Christus wil alleen. Amen. Onze slotpsalm is 150 vers 1, gemeente. Dan is de hemel verbonden met de aarde. Als we zingen, looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Voor zijn troon. En hier beneden. 150 vers 1. Aan u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.